In verband met artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, dat gaat over de voorzienigheid van God, dus hoe hij ons leven leidt. Heel actief, of hoe hij dingen toelaat in ons leven. Lezen we met elkaar twee gedeeltes. Allereerst uit het Oude Testament, zoals gezegd, Psalm 73. En vervolgens vanuit de brief van Paulus aan de gemeente te Rome, hoofdstuk 8. Daarvan vers 31 tot en met 39. Eerst dus Psalm 73. We lezen de hele psalm. En vervolgens vanuit de Romeinenbrief de laatste versen, vers 31 tot en met 39 van hoofdstuk 8. We beginnen dus bij Psalm 73. Daar staat schuin gedrukt boven in deze Bijbel, toch dicht bij God. En dat woordje toch heeft dan lading, hè? Als dat alleen had gestaan dicht bij God, dan heeft dat een andere betekenis dan toch dicht bij God. Ondanks en misschien wel dankzij alles wat Asaf mee mag maken, heeft hij God heel dichtbij ervaren. Een psalm van Asaf. Ja, God is goed voor Israël. En voor hen die zuiver van hart zijn. Maar wat mij betreft, mijn voeten waren bijna uitgegleden. Mijn schreden waren haast uitgeschoten. Want ik was jaloers op de dwazen. Toen ik de vrede van de goddelozen zag. Tot aan hun dood zijn er immers geen boeien en hun kracht is fris. Zij verkeren niet in moeite, zoals andere stervelingen, en worden niet gekweld met andere mensen. Daarom hangt de hoogmoed hun als een ketting om de nek. En geweld bedekt hen als een mantel. Hun ogen puilen uit van vet. Ze hebben de inbeeldingen van hun hart overtroffen. Ze spotten en spreken boosaardig van onderdrukking. Ze spreken uit de hoogte. Ze zetten hun mond op tegen de hemel. Hun tong wandelt honend rond op de aarde. Daarom kan Gods volk ertoe komen wanneer er een volle beker water voor hen uitgeperst wordt. Dat zij zeggen, die andere volken dus, hoe kan God het weten? Zou de Allerhoogste er weet van hebben? Zie, deze zijn goddeloos, toch hebben zij in de wereld rust en vermeerderen hun vermogen. Ja, voor niets heb ik mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen. Want de hele dag word ik gekweld en mijn bestraffing is er iedere morgen. Als ik zou zeggen, ik zal ook zo spreken. Zie, ik zou ontrouw zijn aan al uw kinderen. Toch heb ik nagedacht om dit te kunnen begrijpen. Maar het was moeite in mijn ogen, totdat ik in Gods heiligdom binnenging en op hun einde lette. Ja, u zet hen op gladde plaatsen. U doet hen in verwoesting vallen. Hoe worden zij in een ogenblik tot een verwoesting? Ze worden weggevaagd, komen om door verschrikkingen. Zoals een droom vervaagt bij het ontwaken, zult u, Heere, als u wakker wordt, hun beeld verachten. Toen mijn hart verbitterd was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, hoe onverstandig was ik toen. Ik wist niets. Ik was een redeloos dier bij u. Niettemin zal ik voortdurend bij u zijn. U hebt mijn rechterhand gegrepen. U zult mij leiden door uw raad. Daarna zult u mij in heerlijkheid opnemen. Wie heb ik behalve u in de hemel? Naast u vind ik nergens vreugde in op de aarde. Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart en voor eeuwig mijn deel. Want zie, wie zich ver van u houden zullen omkomen. U verdelgt allen die als in hoererij u verlaten. Maar wat mij betreft, het is voor mij goed dicht bij God te zijn. Ik neem mijn toevlucht tot de Heere, Heere, om al uw werken te vertellen. Tot zover dit lied. Dan nu de brief uit het Nieuwe Testament. Romeinen 8. We lezen het slotgedeelte van het 8e hoofdstuk, ook wel het zegenlied genoemd. Dus toch ook weer een lied. Romeinen 8, vers 31 tot en met 39. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is. Die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking? Of benauwdheid? Of vervolging? Of honger? Of naaktheid? Of gevaar? Of zwaard, zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood als worden wij beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Here. Tot zover de lezing uit het woord. Zoals gebruikelijk in de leerdienst lezen we eerst de tekst van het artikel dat aan de beurt van behandeling is, artikel 13. Ik lees dat weer in de hertaling. En daarna zal ik het thema van de preek en de punten noemen. Eerst dus de tekst van artikel 13. Wij geloven dat God in zijn goedheid geen afstand heeft gedaan van zijn schepping. Of dat hij alles zomaar toevallig laat gebeuren. God bestuurt en regeert deze wereld. Er gebeurt niets wat niet in overeenstemming is met hoe hij het wil. Dat betekent niet dat God de bron is van de zonde of schuld heeft aan de zonde die er gebeuren. Nee, Gods onbegrijpelijke macht en goedheid zijn zo groot dat Hij helemaal rechtvaardig en goed is in wat Hij doet. Ook al leven de duivels en goddeloze mensen onrechtvaardig en verkeerd. Het verborgen werk van God dat wij niet begrijpen, willen we niet al te nieuwsgierig onderzoeken. Dat kunnen we ook niet. In nederigheid en eerbied aanbidden we de rechtvaardige oordelen van God. We zijn als leerlingen van Christus tevreden met wat de Bijbel ons leert over de geopenbaarde dingen. En daaraan hebben we genoeg. Dat God alle dingen voorziet en erin voorziet, geeft ons veel troost. Hierdoor weten wij dat ons niets door toeval overkomt, maar door de beschikking van onze goede hemelse Vader. Hij waakt over ons met vaderlijke zorg en heeft alle schepsels zo onder zijn macht dat niet één haar van ons hoofd, want die zijn allemaal geteld, en dat er niet één musje valt op de aarde buiten de wil om van onze Vader. Hierop vertrouwen wij. En wij weten dat Hij de duivels, de demonen in bedwang houdt. En ook onze vijanden kunnen ons geen schade toebrengen zonder zijn toelating en wil. En daarom verwerpen we de dwaling van Epicurus. Volgens hem gebeuren namelijk alle dingen toevallig. En bemoeit God zich nergens meer mee. Tot zover. Het zijn heel wat woorden. Vandaar dat ik het heb opgeknipt in drie delen. Het thema voor de verkondiging is: God voorziet alle dingen. Hij weet alles van tevoren. En hij voorziet in alle dingen. Hij is er ook helemaal op betrokken. Al die dingen die wij meemaken. God voorziet alle dingen en hij voorziet er ook in. We letten op drie dingen. Allereerst dat dit een hele worsteling is om hier goed over te spreken en om dit zo te geloven dat het je op de been houdt en dat je God recht doet en staande blijft. Worsteling. Ten tweede het woordje eerbied. Hè? Dat is ook de conclusie die al vrij snel getrokken wordt in dit artikel. We moeten hier niet over gaan redeneren. Dit vraagt om een eerbiedige houding van aanbidding. Die vraagt ook om vertrouwen. Worsteling, eerbied en tot slot als derde troost. Het doet er echt toe. Als wij belijden dat God onze Vader alle dingen leidt. We staan er niet alleen voor. Hij is erbij. God voorziet alle dingen en hij voorziet erin worsteling, eerbied en troost. Als er al iemand, geliefde gemeente, jong en oud, zou denken gaandeweg te preken. Nou, de dominee heeft zich er een beetje in verdiept. Hij heeft hier en daar best een goed punt. Het lijkt wel alsof hij het redelijk doorheeft, hoe dat nou zit met Gods voorzienigheid. Laat ik u dan meteen aan het begin van de preek meenemen in hoe ingewikkeld dit is voor iedere gelovige. En het maakt natuurlijk wel uit wat je allemaal meemaakt. Asaf, we hebben dat gelezen, maakt ook, en dat doet hij niet echt genuanceerd en hij schiet daarin natuurlijk best wel door, maar dat heeft de Heere God toegelaten. Die doet ook alsof alle goddeloze mensen het geweldig hebben en of alle gelovige mensen het slecht hebben. Het ligt natuurlijk niet zo zwart-wit, maar je kunt soms toch wel denken, ja, de een die gaat door het leven gedragen en de ander wordt erdoor geslagen. Je moet het maar meemaken. Ik zal nooit vergeten hoe me dat besprong toen ik in het Radboud ziekenhuis in Nijmegen, 23 jaar jong, de afdeling opliep waar allemaal kinderen lagen met kanker. Hier een kaal hoofd, daar een infuus en daar ging veelzeggend een gordijn dicht. En kwam een man in een witte jas met een somber gezicht de gang oplopen. En hoe langer die gang voor mijn gevoel was, hoe meer ik er tegenop zag om bij kamer 113 naar binnen te gaan. Dat was de kamer van Evine. Een meisje uit Lunteren, 14 jaar jong, ongeneeslijk ziek, botkanker. Opgegeven. Ze probeerden er het beste van te maken dat ze niet te veel pijn zou hebben op weg naar dat ze zou gaan sterven. Waarom zag ik daar tegenop? Ik had toch de Bijbel bij me? Ik mag toch een boodschap gaan brengen aan een christelijk meisje dat als ze op de Heere vertrouwt sterven niet het ergste is. Ja, ja. Makkelijk gezegd. Hoe waar dat ook is. Ik kwam de kamer binnen en de eerste die ik zag was haar pa. Zulke ogen in zijn hoofd. Zwarter dan zwart. Hij was echt helemaal wit. Zijn gezicht was vertrokken. We hadden elkaar al geregeld gesproken thuis, maar nu in het ziekenhuis. Hield hij mij even verantwoordelijk. Hij bood daar later zijn excuses voor aan. Maar hij zei, het overviel me. Ik zag je binnenkomen in je mooie pak en als man van God. En daar komt er weer een die ons komt vertellen. Ja, dat het ook niet Gods wil is. Maar ja, wat is het dan wel? En leg mij dan eens uit. Zo riep hij. Leg mij dan eens uit waarom de gevangenissen vol zitten. Met al van die, ik zal die woorden niet herhalen die hij toen noemde. Van die mensen. Die ermee wegkomen. Dan krijgen ze levenslang televisie, elke dag eten. En mijn meisje, wat heeft ze nou voor kwaads gedaan? Waarom laat God haar zo creperen? Staat toch in de Bijbel dat God almachtig is? Ja, daar sta je dan. Ik wist niet wat ik zeggen moest. Ik wist het wel, maar ik durfde het niet. En dat hoeft ook niet. Ik zie hem nog omdraaien, want Evine, zijn meisje, zijn dochter, die begon te praten. Die gaf antwoord op de vragen die hij aan mij stelde. Ze zei, lieve papa, u moet niet boos zijn op de Heere God. Dat mag u niet, want hij is goed. Nog even en ik ga naar Jezus. En ik ga u missen, papa, en u mij. Maar dit is het laatste niet. Waarom begin ik zo? Omdat je hier eigenlijk de twee kanten ziet van hoe je reageren kunt op dat God je leven leidt. Hoe begrijpelijk. Ik moet er niet aan denken. Dit zal je dochter zijn. En ik weet niet of ik met die hele volle Bijbel en met al die ervaring die ik heb opgebouwd, dan hetzelfde zou zeggen als dat kind. Misschien zou ik net als die vader zeggen, ik kap ermee. Als je God probeert te begrijpen. Ik hoorde ooit eens van een Amerikaanse journalist die zei, als God God is, is die niet goed. Want als God God is, kan die alles. En als die alles kan en hij doet niet alles, zo'n meisje beter maken, dan kan die toch niet goed zijn. En zijn de andere kant is ook waar. Als God goed is, dan is die geen God. Dan leeft hij wel met je mee. Hij bedoelt het ook allemaal goed. Maar hij kan het niet verhelpen, hij huilt met je mee. Een God die een zakdoek aandraagt, die een hand op je schouder legt en zegt, houd maar een beetje moed. Hopelijk komt het ooit eens goed. Die strijd. En anderzijds een kind van 14 jaar. En terugdenkend, was het nou een meisje, een kattengezant, die boven iedereen uitsprong en ja, waarvan iedereen al wist, dat is een engeltje die vroeg wordt weggenomen. Nee hoor, gewoon een speels kind van 14 jaar. Die midden in het leven stond en toch op het cruciale moment wist, ik ben veilig in Jezus' armen. Dat hebben we ook gezongen in de rouwdienst. Want ze stierf. En toch, zij stierf in het vertrouwen. Wat er ook in mijn leven gebeurd is, 14 jaar lang. God is goed. Ja, gemeente, dat God alle dingen van tevoren weet en dat hij belooft, als jij op dat punt bent aangekomen wat ik al lang van tevoren wist, dan beloof ik je dat ik erbij ben. Dat heeft al voor veel vragen gezorgd. Neem alleen al de oorsprong van het woordje voorzienigheid. Dat woordje voorzienigheid kom je niet in de Bijbel tegen, maar wel het werkwoord voorzien. Weten jullie dat, jongens? Waar dat ergens in de Bijbel voorkomt, komt maar één keer voor. Daar zegt een vader tegen zijn zoon, Yitzhak, op de berg des Heren zal het worden voorzien. Moet je je voorstellen. Abraham, uit Ur der Chaldeeën geroepen, heeft een God leren kennen die zich bekend heeft gemaakt als de God die zo anders is als alle andere goden. Die goden die mensen ja, naar de Moloch dreven en die hun kinderen in een vurig gestookt beeld, hun zuigelingen in de oven hebben geworpen voor die God. Die krijgt van die nieuwe God in zijn leven de opdracht om zijn kind te offeren. In het Hebreeuws van Genesis 22 is dat nog duidelijker dan in onze vertaling als je dat een Jood hoort lezen of een Nederlander die goed Hebreeuws kan. Dan hoor je de kadans, stap voor stap gaan ze die berg op. Ja, en dan ga je nadenken. Hè? Vaak wordt Yitzhak in de kinderbijbel beschreven als een jochie dat als een peuter naast papa drentelt of als een jongen van 12. Maar als je alle gegevens uit de Bijbel bij elkaar legt, is die daar 32 jaar geweest. Nou, die maak je niks meer wijs hoor. Gewoon een volwassen jongen, man. Die daar met zijn vader de berg op gaat en vraagt, pa, waar is het brandhout voor het offer? En waar is het lam? Hoe gaan we dat doen? En zo gingen ze beiden tezamen. En Abraham zegt, God zal zelf voorzien. En terwijl Abraham, want het is volgens mij meer het offer van Abraham dan van Isaac. Abraham offerde alles op. Op vertrouwen kwam het aan. Over vertrouwen gesproken. De God die ik ken, die ik nu niet begrijp, die een weg met mij gaat, die dwars tegen mijn vaderhart ingaat. Hij is goed, dat geloof ik. En het kwam goed. Want zijn hand bleef in de lucht hangen. En het mes hoefde niet gebruikt te worden. Een ander dier, ik bedoel niet een ander dier, een ander schepsel. Een ram zat vast in de struiken. En in de plaats van Isaac offerde Abraham een dier. En Abraham heeft die plaats een naam gegeven, de Heere zal erin voorzien. Zie je, gemeente, en ik ga nog een paar Bijbelse voorbeelden geven. Zie je dat, hoewel Abraham hier als een gelovige man omschreven wordt, de situatie echt niet zomaar gladjes is. Dat er momenten in je leven kunnen zijn dat het lijkt alsof je Bijbel nog tegen je getuigt, want daar staat hoe het gaat en God doet het toch anders. Neem Psalm 73. God die zegt, iemand die onrechtvaardig leeft en met twee maten meet, dat is een gruwel in mijn ogen en de vervloeking zij op hem. En wie mij met ontzag dienen, die zal ik zegenen. Het kan soms zo'n enorme steek geven, onbedoeld, als in een trouwdienst Psalm 128 wordt gelezen en wordt gezegd, als je doet wat de Heere van je vraagt, als je hem dient, dan zullen de kinderen als olijfplanten aan je tafel omhoog schieten. Dan word je gezegend. Hoe kan het dan dat als je God vreest en je niet krijgt wat hij belooft? Asaf, Psalm 73, hij kijkt rond en hij snapt het niet. Al is het overdreven, de kern van zijn betoog, dat herkennen we allemaal iets van. Hoe kan het toch dat ik probeer in Gods weg te gaan? We kunnen wel belijden dat hij in zijn goedheid geen afstand van ons heeft gedaan en dat hij de wereld bestuurt en dat hij de wereld regeert. En ik kan wel belijden, en dat doe ik ook, dat God de oorzaak niet is van de zonde. Maar er staat toch ook in de Bijbel dat er in de stad geen kwaad is of God kent het. Er staat zelfs in Jesaja dat God het kwaad, als het moet, ook zomaar kan scheppen. Hoe zit dat dan? Lijkt het niet, hè, zegt Asaf. Alsof het er eigenlijk allemaal niet toe doet. Kun je niet beter het bijltje erbij neergooien? Nee. Let op hoe dat in de Bijbel gaat. Let op hoe dat in de psalmen gaat. Niet meteen zeggen, dat mag niet. Doet Asaf ook niet. Eerst het hele relaas, het eerlijke verhaal, biecht hij op aan God. Ik snap er niets van. En als hij dat doet, is hij tot zover, als hij daarmee bezig is, zo opgelucht dat hij dan zichzelf ook voorneemt als hij bij God is. In het heiligdom. Die zegt, Heer, ik doe het niet. Die kan ik niet maken. Wie ben ik eigenlijk? Ik gedraag me als een dier dat geen weet heeft van zijn schepper. Ik ben toch uw kind. En je merkt, hè, dat is de poort naar verruiming, naar bevrijding. Heren, wat er dan ook gebeurt en wat ik dan allemaal niet krijg, leer mij zien wat ik wel heb. Namelijk uw rechterhand die mij vasthoudt. Ik geef nog een laatste voorbeeld. Dat vinden we in de profetie van Habakkuk. Niet voor niets een last genoemd. Habakkuk is een dienstknecht van God, een profeet die om zich heen gekeken heeft bij de stammen van Israël. En hij begrijpt het niet. Hij ziet dat er zoveel misgaat in Jeruzalem en de omliggende dorpen. Gods eigen volk heeft er een janboel van gemaakt. En hij zegt, Heere, hoe lang roep ik tot u als uw dienstknecht? En het lijkt wel alsof u niet luistert. Waarom verlost u niet? Waarom laat u mij al dit onrecht zien? En waarom ziet u al die moeite hier? Weduwen worden uitgebuit, uw wetten worden niet meer gehouden. Het recht wordt kromgebroken. De wet die verliest helemaal zijn kracht, Heere God. Er komt hier helemaal geen recht meer tevoorschijn. De goddeloze omsingelt de rechtvaardige. Waarom grijpt u niet in? Als Habakuk dat tegen God gezegd heeft, dan zegt God, kijk eens rond. Kijk eens rond naar de volken om Israël heen. Je zult je verbijsteren, Habakuk. Jij vraagt waarom ik niks doe. Ik ga wel degelijk wat doen. Ik breng een werk in uw dagen tot stand. Je zou het niet geloven als het je verteld wordt, maar ik vertel het je toch. Ik zal een heidenvolk, de Galdeeën, gebruiken om mijn eigen volk te straffen. Dat is een grimmig en een omstuimig volk dat de breedte van de aarde doorkruist. Schrikwekkend en ontzagwekkend is het. Nou, dan heeft Habakuk antwoord gekregen van God, dat God wel degelijk komt straffen. En dan zegt hij niet, oh dank u Heere, nou weet ik hoe u ons leven leidt. Nee. Dan heeft hij daar een probleem mee. Heere God, hoe kan dat dan? Ik vraag of u ingrijpt, prima dat u ingrijpt, maar nou komt u nota bene met een volk wat zondiger is dan wij. Bent u niet van oudsher de Heere, mijn God, mijn Heilige? U bent toch te rein van ogen om het kwaad bij dat volk te zien. Waarom gaat u nou zulke mensen gebruiken om onze les te leren? Waarom zwijgt u over het onrecht van dat volk? Gewoon mensen van vlees en bloed die worstelen met hoe God de dingen leidt. Maar Habakuk is op een zekere morgen opgestaan. Hij is niet op zijn bed blijven liggen. In hoofdstuk 2 lees je dat. Hij zei, ik ben op mijn wachtpost gaan staan. En ik heb plaatsgenomen op de vestingwal. En ik heb uitgezien naar wat God tot mij spreken zou. En God heeft gesproken. En God zei, schrijf het. Schrijf het visioen op wat je nu gaat zien. Grif het duidelijk in een stenen tafel. Zodat mensen die er snel aan voorbij lopen, zeg maar een billboard zouden wij vandaag zeggen. Dat ze dat zien, dat het hun aandacht trekt. En schrijf erop, God liegt niet. Als het uitblijft dat hij ingrijpt, blijf hem verwachten, want hij komt zeker. Hij zal niet wegblijven. En de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Hoe kan het dat er een holocaust was? Hoe is het mogelijk om christelijk te blijven na Auschwitz? Vragen die de wereldgeschiedenis hebben beziggehouden. Hoe kan het dat het soms lijkt alsof God niet ingrijpt? En als die dan wel ingrijpt, dan gebeurt dat op een manier waarvan ik denk, dit past toch niet bij God? En God zegt, probeer me niet te begrijpen. En God zorgt ervoor dat er altijd herauten zijn die zeggen, God komt recht doen. Hij is te vertrouwen. En degene die door het geloof leven, die weten, het komt goed. En dan eindigt die jammerende handenwringer, dat betekent het woordje, de naam Habakuk, dan eindigt zijn boekje in een lied. Een lied dat we allemaal kennen. Hoewel ik vrees en beef in een wereld vol onrecht, hoewel ik het voor een ander heb mogen opschrijven, de rechtvaardige zal door het geloof leven. Ik loop er ook weer eens aan voorbij, aan dat billboard, en ik zie het. Dit is wat God van mij vraagt. En daarom, ik zal rustig wachten op de dag van de benauwdheid. Al zal de vijgenboom niet in bloei staan, en er geen vrucht aan de wijnstok zijn, al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen, en zullen de velden geen voedsel voortbrengen, al zal er geen rund in de stallen over zijn. Ik zal dan toch in de Heere van vreugde opspringen en mij verheugen in de God van mijn heil. De Heere is mijn kracht. En hij maakt mijn voeten als die voeten van een hert van een hinde. Hij doet mij treden, hij doet mij springen naar grote hoogte, en zo verwacht ik de Heere tot wie ik de toevlucht neem. Ziet u, gemeente, worstelen met Gods leiding in je leven. Met Gods leiding in deze wereld. Is niet een zaak van 1 en 1 is 2. Maar het is van vragen, zuchten, worstelen, bidden. En belijden. Ja, Heere, het komt toch goed. Dat is het tweede deel van de preek, het kortste deel ook. Eerbied. Heere, zoals Guido de Bret dat heeft verwoord. Dat verborgen werk van u dat wij niet begrijpen. Dat ga ik niet zomaar nieuwsgierig onderzoeken. Dat is levensgevaarlijk. Je loopt er zo snel in vast. Ik heb het u wel eens eerder gezegd. Dat is zo'n grote valkuil voor mij persoonlijk. Het is voor mij nooit een worsteling geweest of mijn zonden vergeven konden worden of ik uitverkoren was. Dat is mijn worsteling nooit geweest. Mijn worsteling was, is God wel te vertrouwen? Is die überhaupt wel degene die zegt wie die is? Bestaat die echt wel? Want als dat zo is, is al het andere waar. Toen ik dat ontdekte. Dat ik niet meer God in mijn spoor moet trekken en voor mijn kar moet spannen. En dat ik niet gerechtig ben om God tot verantwoording te roepen, maar dat hij van mij vraagt dat ik hem vertrouw. Ja, dan gaat er een wereld voor je open. Begrijp je dan alles? Nee. Maar dat is niet wat God van ons vraagt. Hij vraagt, durf je, wil je mij vertrouwen? En wat een voorrecht, gemeente, dat ik dan niet in deze preek God zo hoef te tekenen als een man met tranen die naast je meehuilt. Want daar zijn er genoeg van. En wat kunnen die tegenvallen als mens? Dat ik God niet hoef te prekenen als dat is precies je pa of dat is precies je opa. Want die hebben allemaal hun vlekken en sommigen, je kunt de naam misschien niet eens meer horen. Maar deze God is God. Hij is de schepper van hemel en aarde. Hij is de God van Israël. En, catechisme zegt dat heel mooi, ik geloof hem als de Vader van onze Heer Jezus Christus. God heeft zich uitgesproken in Jezus. Wie van ons heeft het niet meegemaakt in de lijdenstijd? Dat je zo verslagen was als je in gedachten bij het kruis van Golgotha stond. Is dat dan te begrijpen? Dat een onschuldige de straf van een zondaar draagt? En daarom is het heel opvallend dat Guido de Bret ook zegt, wij zijn als leerlingen van Christus tevreden met wat de Bijbel ons leert. En wat leert de Bijbel ons? Niemand hoeft ooit te twijfelen of God wil dat je gered wordt. Niemand hoeft ooit te denken, ik ga naar God toe en ik vraag om een brood en ik krijg een steen. Niemand hoeft ooit bang te zijn dat als je naar Jezus gaat omdat je gehoord hebt dat je mag komen, dat hij zegt, ik zal jou absoluut terugzenden. Integendeel. Niemand hoeft ook ooit maar te twijfelen of er een mogelijkheid is om bij God thuis te komen. Om op de nieuwe aarde in een nieuw lichaam te leven. Dat is wat God bekend maakt. En hij wil dat alle mensen gered worden. Dat is zijn geopenbaarde wil. Maar al die andere dingen. Het geheim van Gods weg met Israël. Het geheim van Gods weg dwars door oorlogen heen. Hoe hij het kwaad soms toelaat. Het geheim van Gods leiding. Waarbij de ene in opstand komt en de ander zegt, papa, niet boos zijn op God. Ik ga naar hem toe. En dit is het laatste niet. Dat maakt, hè, dat geheim, dat je niet anders kunt zeggen dan, Heere, als ik over deze dingen spreek, dan kan ik daar alleen maar over spreken. Met dit in het oog. Wat is nu uw doel? Dat u zich blijft bemoeien met uw schepping. Waarom bent u nog steeds betrokken op deze wereld en op mijn persoonlijk leven? Waarom zegt u, ik zie het niet allemaal van tevoren alleen. Ik heb een plan met de wereld en een plan met uw leven. Waarom komt u ook naar mij toe en zegt u, ik zal je erbij helpen. En wij zijn geen trekpoppen. Wij zijn geen marionetten. Wij hebben een eigen verantwoordelijkheid. En een eigen wil. We moeten niet vervallen in determinisme dat, ach ja, weet je, kom ik er, dan kom ik er, dan kom ik er niet, dan kom ik er niet. En ja, ik kan wel bidden, maar ja, weet je, het ligt toch allemaal van tevoren vast. Hoe vaak zie je niet in de Bijbel dat God juist op het gebed en juist als hij zich bekend maakt, ook in beweging komt. Het berouw bij Israël, weet je nog, Hosea 10, vanmorgen hebben we gehoord van Jona. En de Ninevieten die komen tot bekering. En God krijgt berouw. En wat te denken van het prachtige, krachtige beeld dat Guido de Bree gebruikt van die goede hemelse Vader. Die over ons waakt met vaderlijke zorg. Kijk, je kunt God verwijten, u doet dit en u doet dat niet. Maar niemand van ons kan zeggen wat God allemaal bij je weghoudt, toch? Soms dan ineens, dan zie je het, onlangs nog. Ging het in het verkeer net goed. Als ik een tel later had gekeken, of die vrachtwagenchauffeur met die megacombinatie, een tel later de rem had ingetrapt, dan had u hier geen dominee meer gehad. Althans, niet zoals ik er nu uitzie. En dan schiet het je door je hoofd, oh ja, niets gebeurt bij geval. En dan denk je, ja, het was God die niet wilde dat ik opgeroepen werd. Maar wat als al die keren dat ik het niet door heb? Al die keren, hè? In Indonesië hebben ze een spreekwoord, dan zeggen ze, je kunt God verwijten. Dat hij de leeuw van die vreselijke klauwen gaf. Je kunt hem ook danken dat hij hem geen vleugels erbij gaf. Er zijn van die dingen in het leven die je niet begrijpt, maar die alleen maar om geloof en vertrouwen vragen. Heere, u waakt over mij met vaderlijke zorg. En er zijn momenten dat het lijkt alsof u verder weg bent dan ooit. Maar u bent de Vader van onze Heere Jezus Christus, die voor mij heeft geleden. En zelfs al zie ik u niet, en heb ik zoveel vragen. Ik leg mijn hand op uw woord. En ik zeg het zoveel na. Die wonderlijke geloofservaring ook hadden. Heere, wat u doet, is goed. U hebt alle schepsels onder uw macht. Als er geen musje zonder uw wil op de aarde valt. Als u elke hoofdhaar die ik achterlaat op het kussen kent. Hoeveel te meer zou u dan mijn tranen niet kennen. En heren, wat ik hier op aarde niet goed zie komen. En alle tranen die er liggen bij het graf van een kind. Of wat voor ervaring we kunnen hebben. Ik weet, u bent een vader die uw zoon niet één keer naar de aarde liet komen. U bent een God die de aarde niet heeft laten doordraaien naar de zondeval om het uiteindelijk in het niets te laten oplossen. Mislukt. Volgend project. Nee, die oude aarde en dat zondige lichaam, dat wordt vernieuwd. En dat gaat door het oordeel heen. Iedereen zal horen wat hier onder de pet en onder de mantel is gebleven. God zal recht doen als een vader die opkomt. Hij zorgt voor de musjes. En hij vertrouwt ons zijn zoon toe. Die kwam en zei, kom alle tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust vinden. Hierop vertrouwen wij. En we weten dat God als hij dat goed vindt, de duivel in toom houdt. En als hij dat goed vindt, de duivel ruimte geeft. Dat er niets buiten zijn wil om gebeurt. Maar dat betekent ook dat ik weten mag, er is geen toeval. Als er iets vanmiddag voor mij duidelijk werd, om meerdere redenen. Dan is het wel dat God geen God van toeval is. Waarom deze preek, deze psalm, met deze mensen hier vanmiddag bijeen? Waarom artikel 13 aan de beurt van behandeling op deze middag? God zorgt en hij is altijd degene die vooruitziet. Wat je er nu niet van begreep. En zelfs als je denkt, nou als het zo moet, als dit het leven van het geloof is. Weet als er momenten komen dat je het ook niet meer begrijpt. Je des te meer je vastklampt aan dat wat God laat horen. Weet je wat je tegen al de dingen die er in je leven gebeurd zijn of zullen gebeuren mag zeggen? Als God, mijn God, voor mij is, wie zal tegen mij zijn? En dat je dwars door de doodsschaduw heen en dwars door allerlei andere gevolgen van de zonde heen blijft zeggen. Als God zijn eigen zoon niet voor mij heeft in de hemel gehouden, maar hem overgegeven heeft. Hij heeft hem niet gespaard. Zou hij dan, als hij dat gedaan heeft, niet met hem alle dingen schenken? Nu niet altijd waar ik om vraag. En nu niet altijd wat ik begrijp. Maar ik mag hem houden aan zijn belofte. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, dan schenkt u leven. Dan houd ik het vol. Er is geen toeval. Het lichaam dat ik heb. De man, de vrouw die ik trouwde. Alle gevolgen van dien. De predikant die God ons schonk. De gemeente die we kregen. De krassen die ik oploop. Niets is toevallig. En ik kan mijn leven lang de vraag stellen. Waarom? Toch al die moeilijke dingen. Ik kan het ook omdraaien. Mijn leven is een vraag van verwondering. Heren. Waarom mag ik daar zoveel anderen gaan verloren? Zeker weten dat ik erdoor kom. Dat u mij hebt gered. Dat u mij rijp maakt voor een rijk van vrede. En dat u belooft. Als die nieuwe stad uit de hemel komt, het Nieuw Jeruzalem. En je mij zult zien van aangezicht tot aangezicht. Dan zal alle tranen van de ogen worden afgewist. En tot die tijd mag je geloven en vertrouwen. Nergens in de Bijbel staat dat dat gemakkelijk is. Maar heel de Bijbel is ervan doordrenkt. Het is wel je leven. Zoals bij Horatio Spafford, en daar eindig ik mee. Een man die leefde 1800. Gerespecteerd burger. Slimme jurist. Een gefortuneerd vastgoedeigenaar en een christen. Dat kan allemaal samengaan. Heerlijk. Als God je zoveel geeft waar je van mag genieten. Totdat in het jaar 70 er een reeks van tragische gebeurtenissen plaatsvinden bij Horatio en zijn vrouw Anna. In 1871 sterft hun zoontje aan de koorts. Enkele maanden later worden alle gebouwen die Spafford in Chicago bezat verwoest door de grote brand van 8 oktober 1871. En in de daaropvolgende maanden vraagt hij zich af wat Gods bedoeling met al die dingen is. En hij vindt het moeilijk, moeilijker dan daarvoor, om God te belijden, om te zien waar het leven voor dient. En hij schrijft dan de bekende opwekkingsprediker Moody. En hij zegt, de hemel is gesloten, broeder. Ik vind geen antwoorden op de vragen naar het waarom, naar het doel en de betekenis. En dat is dan het jaar 71. 2 jaar later besluit hij samen met zijn vrouw en 4 dochters een trip naar Engeland te maken. En op het moment dat het gezin in New York zou inschepen, wordt hij zelf vanwege zaken teruggeroepen naar Chicago. Ook toevallig. Zijn vrouw en kinderen gaan wel aan boord. En hij zou ze later nareizen. En als het oceaanschip Viele de haven wegvaart, kan Horatio niet bedenken dat hij zijn dochters voor het laatst heeft gezien. Enkele dagen later zinkt het schip na een aanvaring. Binnen 12 minuten is het schip in de golven verdwenen. De 4 dochters verdrinken. Alleen de vrouw Anna van Spefford blijft in leven. Een reddingsploeg heeft haar gevonden, drijvend op een plank. 9 dagen na het afscheid van zijn gezin ontvangt Spefford pas het telegram van zijn vrouw met de inmiddels in Amerika beroemd geworden woorden: saved alone. Alleen gered. En zo snel die kan, reist hij zijn vrouw achteraan. En tijdens de reis haalt de kapitein hem van het schip naar de brug. En hij zegt: hier is het gebeurd, Horatio. Hier zonk het schip. Hier verdronken je dochters. En wat doet deze van zijn kinderen beroofde vader? Hij gaat naar zijn hut en leest daar 2 Koningen 4, de geschiedenis van de Tsunamitische vrouw. Waar Elisa zijn knecht Gehazi de vrouw laat vragen: is het wel met u? Is het goed met u? En daardoor geïnspireerd onder tranen heeft hij gedicht. Het lied wat we allemaal wel kennen. It is well with my soul. En in dat gedicht dat later als een lied is overgekomen, wat wij kennen als het lied Zij vreugde mijn deel is, of smart mij verteert. Een stormwind en nacht mij verschrikt. Gij hebt mij mijn heiland te roemen geleerd. Het is mij goed wat mijn God mij beschikt. Uw deel, hoeveel zwaarder is het hier niet geweest. Hoe spande niet Satan zijn strik en ziende op uw kruis. Roemt in mij ook mijn geest. Het is mij goed wat mijn God mij beschikt. En bij het dichten van dat lied is het niet gebleven. Want als ze thuiskomen, hebben ze besloten: ons leven is door deze ontzagwekkende klap niet zinloos. Ze hebben de Spefford Children's Center opgericht. Dat bestaat nog steeds. Tot op de dag van vandaag worden daar jaarlijks 30.000 kinderen in behandeling genomen. Soms kijk je tegen het borduurwerk van Gods plan aan en denk je: wat een warboel. Maar als God van die momenten geeft dat hij het omdraait, dan zie je het. Hier gaat het naartoe. Ik ben God. En ik doe het goed. Amen. We gaan met elkaar als antwoord op de verkondiging zingen. Psalm 27, het 7e vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Dan was ik vergaan in al mijn smart en rouw. Wacht op de Heer, God vruchtenschaar, houd moed. Hij is getrouw, de bron van alle goed. Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de Heer. En Habakuk zou zeggen: ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven.